U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaemst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Annemarie de Klerk is strafrechtadvocate in Gent. Ze is ook criminologe en in 2019 startte ze haar eigen advocatenkantoor, Jordan & Ray, vernoemd naar twee vrouwelijke iconen uit de Amerikaanse advocatuur. Annemarie de Klerk strijdt dagelijks voor haar cliënten en ze is naar eigen zeggen allergisch voor vooroordelen. Welkom, meester de Klerk.
Dag, meester de Klerk. Welk artikel hebt u uitgekozen?
Ik heb gekozen voor artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Zou u dat eens willen voorlezen voor ons?
Graag. Eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt.
Kort en krachtig, wat betekent dit artikel nu precies?
Het artikel omschrijft het onschuldvermoeden. Dus iedereen die, of elk mens dat vervolgd wordt voor een strafbaar feit, moet als een onschuldige behandeld worden, totdat een rechter, volgens de regels die we vastgelegd hebben, totdat een rechter vaststelt dat die persoon schuldig is.
Deze bepaling staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus dat is eigenlijk een bepaling die geldt voor gans Europa, om het nu eenvoudig uit te drukken. Want we hadden echt wel de Europese verdragsstaten nodig om dat op papier te krijgen, want daarvoor vonden we dit beginsel niet uitgeschreven in de Belgische wetgeving. Hè?
Klopt, maar het is wel een beginsel dat bestaat van voor het Europees Verdrag. Het is een beginsel dat komt uit de periode van de verlichting, dat eigenlijk zegt van het is beter om iemand die schuldig is, maar wiens schuld hij niet kan bewijzen, om die te laten gaan, dan het andere onmenselijke, de andere onmenselijke situatie, dat je iemand die onschuldig is, zou gaan veroordelen. Dus het onschuldvermoeden komt voort uit die gedachte en is in, ik denk, 1789 al opgenomen in de Déclaration des droits de l'homme.
Het is dus beter een schuldige de dans te laten ontspringen dan een onschuldige onterecht naar de gevangenis te sturen.
Dat is het vermoeden van onschuld, ja.
En wat betekent dat concreet in een strafonderzoek? Wanneer zou het onschuldvermoeden geschonden kunnen zijn?
Telkens als je iemand ook maar de schijn geeft dat hij schuldig is, voordat de rechter heeft geoordeeld, dan wordt het onschuldvermoeden geschonden. Dus jij zelf mag volledig passief blijven als verdachte en het is aan het Openbaar Ministerie om de bewijzen aan te leveren van wat zij beweren.
Dus je kan eigenlijk de volledige machinerie van justitie over je heen laten gaan en vragen aan de tegenpartij, kom maar uit uw kot, wij zijn klaar om ons te verweren, maar eerst aan u en ik heb het laatste woord.
Ja, daartoe kan je het herleiden, ja.
Dus een verdachte mag zwijgen, maar mag die ook liegen?
Een verdachte mag liegen. De rechtspraak zegt wel dat een rechter uit een houding van een verdachte bepaalde conclusies mag trekken. Dus daar kom je een beetje in, heb je een beetje het risico dat het onschuldvermoeden geschonden zou kunnen worden. Maar een rechter mag uit alles een bewijs halen, dus ook uit een houding van een verdachte.
Dus het onschuldvermoeden geldt niet alleen tijdens het onderzoek, tijdens het strafonderzoek, maar ook nog later, wanneer de zaak voor een rechtbank komt?
Ja, het kleurt eigenlijk het de hele strafprocedure in de fase van het onderzoek en in de fase dat je voor de rechter komt, die gaat onderzoeken van ben je nu schuldig of niet aan hetgeen hier op tafel ligt.
Over houdingen gesproken, heeft het vermoeden van onschuld dan een soort verplichting aan de rechter om zich op een bepaalde manier een houding aan te meten?
Zeer juist. De rechter moet eigenlijk onbevangen naar de zaak kijken en moet de verdachte ook op die manier behandelen. Mag op geen enkele manier blijk geven van een oordeel over de schuld van die persoon voordat hij finaal met alles wat aangebracht wordt een oordeel velt. Dus een heel belangrijke heel belangrijk beginsel. Ik vind het zelfs een bijna bovenmenselijk beginsel, die eis die daar gesteld wordt aan een rechter, om echt wel ontdaan van alle vooroordelen de verdachte te horen. Het is des mensen, vind ik, om al vooraf een oordeel te hebben over iemand. Een oordeel wordt heel snel gevormd, maar hier ga je eigenlijk van de rechter eisen dat hij alle voordelen van zich afschudt en onbevangen de verdachte gaat horen.
En een rechter die bijvoorbeeld tijdens een lang pleidooi van een advocaat is met zijn ogen zou draaien, schendt hij het vermoeden van onschuld?
Nee. Ik denk het niet, omdat daar geen oordeel over de verdachte zelf blijkt. Je kan daar wel het een en het ander uit afleiden, qua aandacht misschien. Maar ik zou niet zo ver gaan om te zeggen dat dat een oordeel is over de schuld van de verdachte.
Het is misschien meer een signaal tussen de regels om de advocaat de hint te geven om het pleidooi af te ronden.
Ja, dat kan gebeuren.
Maar zo'n cliënt of een beschuldigde, een sloeber noemen... Of hebben het nu toch wel zeer bruin gebakken, zo van die uitlatingen, dat gaat dan wel al te ver. Hè? Zo in de zin, kom, we gaan niet onnozel doen, zeg ik hier waar het hier op staat, want we hebben normaal het dossier gelezen, je moet niet beginnen tegen het dossier in te gaan.
Ja, pas op, een rechter mag, vind ik wel, actief gaan zoeken naar de waarheid en de verdachte confronteren met zaken die verdacht lijken. En het is dan aan de verdachte om daarop te antwoorden. Maar hij mag dat doen onder voorwaarde dat hij nog altijd de verdachte de kans geeft om daarop te antwoorden. Dus een rechter mag scherp zijn voor zover dat zijn oordeel nog niet is gevormd. Ik vind het zelfs goed dat het debat met open vizier wordt aangegaan op de zitting en dat alle elementen op tafel worden gelegd en besproken worden en dat je de kans krijgt om ze tegen te spreken. Tegenspraak is ook een onderdeel van een eerlijk proces.
En als er dan toch een incident gebeurt waarvan je vindt dit gaat te ver, hoe reageer je daar dan op in de zittingszaal? Ben je dan meteen op je kievief om daar iets tegen te doen of laat je dat passeren?
Als er een grens wordt overschreden, vind ik dat de advocaat verplicht is om recht te staan en de rechter eigenlijk te wraken. Want je moet de garantie hebben dat je een onpartijdige rechter laat oordelen over je schuld.
Waarom hebt u dit artikel gekozen?
Ik vind het, los van het feit dat het mijn zijn als advocaat enorm kleurt, ik ga elke zaak vanuit die bril bekijken en behandelen, vind ik het een maatschappelijk heel belangrijk artikel. En het sluit eigenlijk aan bij de actualiteit, bepaalde zorgen die ik heb naar aanleiding van een aantal vormen van mediaberichtgeving, waarbij dat ik vind dat het onschuldvermoeden met de voeten wordt getreden.
Dus het onschuldvermoeden moet niet alleen gerespecteerd worden door politie, justitie, maar ook door de media.
Het onschuldvermoeden richt zich tot de rechter op de eerste plaats en richt zich tot de overheid in de brede zin, dus de wetgever, het Openbaar Ministerie en iedereen die betrokken is in het onderzoek. Maar strikt genomen zijn de media niet gebonden door het onschuldvermoeden. Ik vind wel dat de media een enorme macht hebben en dat ze zich daarvan moeten bewust zijn en dat ze daar ook zorgvuldig mee moeten omspringen. Dus ook al kan je zeggen dat ze juridisch gezien niet gebonden zijn door het vermoeden van onschuld, moeten ze wel zich bewust zijn van hun macht en daar zorgvuldig mee omgaan.
En dus louter in de voorwaardelijke wijs berichten, door te zeggen, ja, die persoon zou dat gedaan hebben, of wij hebben vernomen dat die persoon dat zou gedaan hebben, dat volstaat niet als respect voor dat vermoeden van onschuld.
Nee, ik vind dat ze daar veel verder in moeten gaan en echt wel mensen informeren. Als er zaken losbarsten, mensen informeren dat we echt wel nog in de fase van het onderzoek zitten en dat er nog geoordeeld moet worden met kennis van zaken, met een globaal beeld over alles. Dus voorbehoud formuleren is noodzakelijk, maar ook de mensen informeren over het feit dat we nog in een echt wel vroeg in het onderzoek zitten. Dat vind ik heel belangrijk. En ik vind dat er op dat vlak de laatste tijd enorm veel schade wordt toegebracht aan bepaalde mensen. En ik stel mij daar heel veel vragen over hoe dat we daarmee omgaan als maatschappij. Er zijn recent ook heel concrete voorbeelden daarover. We hebben natuurlijk de zaak recent van Politica El Kawakibi. Maar in Nederland is er ook zo'n zaak geweest onlangs, heel onlangs, van een strafrechtadvocaat die ook in de politiek zat en die verkozen was en die op een bepaalde dag zijn Twitter begint met een zonnig bericht en die zijn volgers een mooie dag wenst. Maar op het einde van de dag was die man gelyncht omwille van het feit dat hij geconfronteerd werd met berichten die hij zond aan jonge kerels, seksueel getinte berichten. En die berichtgeving is heel breed op Twitter gekomen. Heel breed becommentarieerd geworden, waardoor dat die man zijn ontslag als politicus heeft moeten nemen, zijn ontslag als advocaat in zijn kantoor heeft moeten nemen. Terwijl dat we niet zeker zijn dat hij een strafbaar feit heeft begaan. Moreel kan je daar heel veel over zeggen natuurlijk, maar als dat het kompas wordt, dan denk ik dat er heel gevaarlijke toestanden ontstaan waarbij dat er mensen gelyncht worden op basis van moraal en nog niet op basis van schuld, nog niet op basis van een strafwet.
Dus het vermoeden van onschuld is nog belangrijker in tijden van social media?
Ja, moet op dat vlak echt wel geherwaardeerd worden, moet gekend zijn. En we moeten ons daar gewoon van bewust zijn dat alles altijd onder voorbehoud is van een later oordeel.
Ja, het volk kan strenger straffen dan een rechter misschien op het einde van de rit.
De macht van de publieke opinie is door die sociale media enorm. En het is ook iets dat blijft, waar dat je nooit van afgeraakt. Een straf is normaal gezien eindig. En is in verhouding met de feiten die je begaan hebt. Maar de veroordeling van de publieke opinie is dat niet, helemaal niet.
Hebt u al zaken gekend waarin een rechter rekening houdt met de storm in de pers en dan nadien een lichtere straf uitspreekt omdat de beklaagde toch al een soort van straf heeft gekregen?
Ja, dat gebeurt zeker. Een rechter die proportioneel wil straffen, houdt daar rekening mee. Met de straf die een persoon feitelijk al heeft ondergaan door overgeleverd te worden aan een publieke veroordeling.
De advocaat van de duivel, of liever de journalist van de duivel, die zou misschien zeggen, ja, er spelen ook nog andere belangen dan louter het juridische. Er zijn ethische vraagstukken, politieke kwesties, die moeten uitgeklaard worden. En ja, die vragen zijn ook relevant en dat gaat veel verder dan wat een rechter ooit zal uitspreken.
Zeker. Als iets losbarst, een schandaal, dan is het belangrijk, vind ik, nog altijd. Ik hecht veel belang aan het vermoeden van onschuld, maar ik hecht evengoed ook veel belang aan het maatschappelijk debat. En er moet gedebatteerd worden over een aantal zaken als er een schandaal losbarst. Maar waar het gevaarlijk wordt, is als we ons laten leiden door moraal. En als moraal eigenlijk het kompas wordt om mensen te gaan veroordelen. We hebben zoveel tijd terug afgesproken welke regels we maatschappelijk gezien belangrijk vinden. Welke straffen daarvoor moeten voorzien worden. Straffen die in evenwicht moeten zijn met hetgeen dat je doet, dat je verkeerd doet. En hoe je als maatschappij tot een oordeel komt of iemand schuldig is of niet, die regels liggen vast en bieden hou vast. Maar wat je ziet de laatste tijd is dat moraal eerder het kompas wordt. En dan vrees ik dat je echt wel overgeleverd wordt aan willekeurig. Als we dat als standaard gaan gebruiken om iemand te gaan beoordelen en veroordelen, denk ik dat het heel gevaarlijk wordt.
En wat valt daar tegen te beginnen?
Ik heb geen pasklare oplossing. Ik denk dat bewustwording heel belangrijk is. Ik denk ook dat justitie zelf op dat vlak verantwoordelijkheid draagt. Dat justitie, als er rechtszaken beginnen, als er onderzoeken starten, dat justitie een belangrijke taak heeft om mensen te informeren. Zich openstellen, zich transparant opstellen naar het publiek toe, vind ik een heel belangrijke taak van justitie. En op dat vlak schieten we jammer genoeg al heel veel tekort. Zijn we nog een heel archaïsch systeem. Dat vind ik belangrijk, maar tegelijkertijd denk ik dat de media ook een rol te vervullen heeft. Tegenover macht staat er ook bepaalde verantwoordelijkheid. En sensatiejournalistiek is te vermijden, nuance is nodig en het informeren van de mensen dat de waarheid soms veel gekleurder is dan de one-liners dat je vaak tegenkomt in artikels.
Maar is dat niet een zeer moeilijke evenwichtsoefening en zelfs een beetje artificieel als mensen zwart op wit te zien krijgen? Soms zijn er camerabeelden, soms zijn er rapporten, soms is er DNA. Waarbij dat eigenlijk de ruimte voor de discussie over is iets gebeurd, ja dan nee, zeer beperkt is. Hè. Om dan nog te zeggen van goed, dat vermoeden van onschuld maakt dat we niet tot een besluit mogen komen, zeker wetende dat dat juridisch besluit soms maanden of jaren op zich kan laten wachten. En wordt het vermoeden van onschuld dan niet een illusie van onschuld?
Er is een reden waarom dat justitie traag werkt in onderzoeken. Dat is omdat de waarheid vaak genuanceerd is. En de waarheid gaan zoeken en vinden vraagt wat tijd. En die tijd moet gegeven worden aan justitie. Dat is één ding. Het tweede is de pers daartegenover. En maatschappelijk gezien ook hebben we ook behoefte aan heel snel antwoorden. Ik begrijp dat ook. En dat mag ook. Er mogen zaken al aan het licht gebracht worden terwijl er een onderzoek gaande is. Maar met voorbehoud. En ik geloof niet dat de waarheid te reduceren is tot zaken die zwart-wit zijn. Zelfs als je het bewijs hebt heel vroeg dat iemand bepaalde feiten heeft gepleegd, dan moet je ook je afvragen van hoe komt het en wat is de context en zo verder. Dus het is ook wel van belang om finaal te oordelen over die persoon en wat je met die persoon zal doen. Neemt niet weg dat ik wel zie dat het vermoeden van onschuld vaak een illusie is. Vaak vertrekken we van een vermoeden van schuld en is het opdracht van de advocaat om dat vermoeden van schuld te gaan te gaan afbouwen en daar iets tegenover te stellen.
Merk je dat professionele rechters dat onschuldvermoeden goed kunnen respecteren en een beetje immuun zijn voor die oplaaiende publieke opinie?
Tot op zekere hoogte denk ik dat rechters dat kunnen. Zich losweken van de publieke opinie, van persartikelen. Het zijn professionals, ze weten dat de waarheid in een strafdossier vaak veel genuanceerder is dan wat in de pers verschijnt. Neemt niet weg dat het geen ubermenschen zijn. Het zijn mensen die de krant lezen en wiens oordeel ook door aanhoudende persbelangstelling gekleurd kan worden. Dus ik ben er zeker van dat persberichten een invloed hebben op magistraten, ook al gaat het om mensen die als professionals omgaan met strafdossiers.
En zijn die magistraten voldoende kritisch ook voor de woorden die politieagenten noteren in processen verbaal? Met andere woorden, is uw stem in de rechtszaal even gewichtig als wat een agent eerder heeft genoteerd in het dossier?
Nee, een agent, de pen van een agent wordt wel nog altijd heel hoog ingeschat. En daartegen, soms moet je daar voor je cliënt tegen vechten. Maar dat is vaak een heel moeilijke opdracht. Waar het dan wel bijvoorbeeld in lukt, is als je opnames hebt, bijvoorbeeld van een verhoor. Je hebt soms cliënten die tegen jou zeggen van dat verhoor is niet correct verlopen. Ik heb druk ervaren, maar als advocaat is dat onmogelijk om aan te tonen. Wanneer kan je dat wel aantonen? Dat is als je een opname hebt. En dan nog is het heel moeilijk om een rechter daarvan te overtuigen. Dus een politieman wordt wel hoog geacht door een rechter. Ja.
Zou het goed zijn dat alle verhoren worden opgenomen, zoals in de Verenigde Staten?
Ja. Ik denk dat dan ook de behoefte aan een advocaat, aan de aanwezigheid van een advocaat bij elk verhoor, dat die behoefte veel kleiner zou zijn. De opname van een verhoor brengt vaak heel veel aan het licht op vlak van eventuele druk die uitgeoefend is, maar ook op vlak van geloofwaardigheid, lichaamstaal. Er zit daar zoveel in vervat. Waar ik ook altijd van schrik, is dat die opnames, als die op de griffie, dat is de plaats waar de rechtbank de dossiers bewaart, als je ze wil inkijken, zit dat vaak nog onder een gesloten omslag. Wat ik heel veel doe, bijvoorbeeld voor zedenslachtoffers of voor een verdachte, dat is die videoopname gaan bekijken en ik krijg daar enorm veel informatie uit die ik kan gebruiken in mijn zaken.
Dus een advocaat moet op dat moment ook een beetje een psycholoog zijn?
Een advocaat moet echt wel van veel machten thuis zijn. Ik zou mijn beroep niet kunnen uitoefenen als ik mij puur zou beperken tot de wet. Je moet je continu laten bevruchten door heel veel andere takken van de wetenschap. Maatschappelijk gezien ook heel veel informatie opslorpen en dat ook betrekken in de verdediging.
U draagt het vermoeden van onschuld hoog in het vaandel. Maar is dat iets dat je ook zelf respecteert in die zin dat als er een nieuwe cliënt over de vloer komt bij u, is er dan toch een naïef geloof in de onschuld van elke cliënt? Of gaat dat niet zo ver?
Ik wil het vaak echt weten, hoe dat de vork aan de steel zit. Maar tegelijkertijd, ik ben de advocaat. Ik ben geen procureur, ik ben geen rechter. Mijn houvast is het strafdossier. Dus ik ga naar de cliënt luisteren, ik ga hem zijn verhaal laten doen. Maar tegelijkertijd zal ik ook het dossier erbij nemen. En als ik voel dat het dossier in een totaal andere richting wijst, dan is het mijn opdracht om de cliënt te gaan confronteren met de zaken die botsen met zijn verhaal. Ik lees mijn dossier alsof ik rechter ben. En als de cliënt daar een goed antwoord op geeft, dan ben ik opgeladen om daar vol voor te gaan, ook al zou het dossier iets anders zeggen. Maar als uit het dossier niet blijkt dat mijn cliënt die de feiten betwist, als uit het dossier niet blijkt dat hij het heeft gedaan, dan ga ik ook niet een ander verhaal gaan brengen. Dus ik ben er als advocaat voor mijn cliënt en niet als procureur.
Als u nu wetgever zelf zou zijn, zou u iets willen aanpassen aan artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?
Absoluut niet. Ik vind het zo'n fundamenteel artikel dat juist meer dan ooit aandacht verdient en dat echt wel moet geherwaardeerd worden. Het is geen slogan, het is echt wel zo principieel op alle vlakken, maatschappelijk gezien, juridisch gezien, binnen een strafproces, vind ik dat we daar toch veel meer dan ooit aan moeten denken aan artikel 6.2 van het Europees Verdrag.
Het is belangrijk dat de advocaten zich er blijvend tegen verzetten dat het vermoeden van onschuld een illusie van onschuld wordt. En finaal is het dan misschien wel beter dat een schuldige de dans ontspringt dan een onschuldige achter de tralies vliegt. Dank u wel voor dit aangename gesprek.
Met plezier.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.